Martin on now. So weer ons hoofd in buigen voor al leer dat we beginnen. Ja, Heer, we zien er naar uit die dag dat u terugkomt en alles herstelt en vernieuwt. Heer, wij zijn dankbaar voor die hoop die wij hebben. Heer, ik bid dat u deze tijd wilt zegenen. Heer, geef ons open oren, open harten om te luisteren en ook te aanvaarden wat u van ons verlangt, wat u zegt tegen ons door uw woord. Amen. De tekst van morgen komt uit Ezechiël. Ezechiël 37, vers 1 tot 14. Ik zal de tekst eerst voorlezen. Ezechiël 37, 1 tot 14. De hand des Heren kwam op mij, en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen, en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profiteer over deze beenderen en zeg tot hen, hij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heer tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen en met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profiteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profiteerde ontstond er een geruis en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij, profiteer tot de geest, profiteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profiteerde ik, zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden en hingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zagen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profiteer en zeg tot hen, zo zegt de Heer, zie, ik open uw graven en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat hij herleeft, en ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heer het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Een bekende passage, denk ik. Een van mijn hobby's is fotografie. En de bedoeling van fotografie is dat je iets mooi ziet of iets interessant en dat je het moment probeert op te nemen, te vangen in een vorm van een beeld, van een foto. Ik zou graag wat enkele foto's tonen, bekende foto's die je misschien zal herkennen. Weet iemand welke foto dat is? Dat is van de Tweede Wereldoorlog in Japan, toen de Amerikaanse soldaten een eiland, Jima noemde het denk ik, En ze hadden gevochten voor een bergtop te veroveren. En dan hadden ze de Amerikaanse vlag daar geplant. Tweede foto, dat is ook bekend, dat is tijdens Vietnam. Dus dat is een kapitein die een Vietcong leider doodschiet. Tiananmen Square, ook bekend, student die voor de tanken staat uit protest tegen de Chinese regering. Dat is een foto genomen in de jaren 80, een National Geographic foto van een meisje uit Afghanistan. En het heeft heel, ja, met de mooie ogen, het heeft echt, heel de wereld was, stond er stil van dit meisje om te zien, een normaal meisje in het midst van een oorlog. En dan de laatste foto, dat is de World Press foto van 2013. Dat komt uit de strijd in Syrië. Dat werd genomen nadat er een bomaanval was door het Syrische leger in een stad. En er waren kinderen gedood. Een beeld is iets zeer krachtig. Als we dat zien, een beeld kan iets echt goed beschrijven. Er is een uitdrukking in het Engels. A picture is worth 1,000 words. Was vertaald, een beeld is ter waarde van 1,000 woorden. Dus soms kan een beeld meer zeggen dan woorden. Waar woorden tekort schieten, kan een beeld iets echt precies omschrijven, iets precies beschrijven. En dat is een stuk wat God doet in onze tekst van morgen. Deze visioen is een beeld. Een beeld dat precies beschrijft hoe de Joden zich voelden tijdens hun ballingschap in Babylonië. Dus misschien eerst wat context geven over de passage. Het is ongeveer het einde van de 6e eeuw voor Christus en het Babylonische Rijk is de wereldmacht geworden. Ze hebben de Assyriërs en de Egyptenaren overwonnen. En de koninkrijk van Juda, een heel klein staat in die tijd, wordt een vazaalstaat van Babylonië. En hier zien we hoe groot dat de Babylonische Rijk werd in die tijd was. En Juda was daar een klein deel van. Maar in 597 voor Christus rebelleert de koning van Juda tegen zijn Babylonische meesters. En als gevolg daarvan stuurt koning Nebukadnezar zijn leger naar Jeruzalem om hen een lesje te leren. En het gevolg daarvan is dat ongeveer 10.000 Joden waren in ballingschap genomen. En ze waren gebracht naar de regio van Babylonië. Dus hier. Dus ze moesten helemaal zo reizen, heel ver. En een van de Joden die in ballingschap was genomen, was de man Ezechiël. Wij lezen uit het boek Ezechiël dat hij kwam vanuit een priesterlijke familie in Jeruzalem. En tijdens zijn ballingschap riep God hem om profeet te worden. Dus hij moest Gods boodschap brengen aan de Joden in ballingschap, in Babylonië. En de eerste visioen dat hij kreeg als profeet kunnen we lezen in Ezechiël 1. En dat heeft hij gekregen in het jaar 593 voor Christus. Dus hij was al ongeveer 4 jaar in Babylonië. Toen dat God hem eerst voor het eerst riep en een visioen gaf. En voor 7 jaar nadien heeft hij verschillende boodschappen, verschillende profetieën uitgesproken in Babylonië aan de Joden daar. En dat kunnen we lezen in hoofdstukken 1 tot 24 van het boek Ezechiël. En als je dat leest, zie je de inhoud van al die profetieën is een boodschap van oordeel. God heeft de Joden gestuurd naar Babylonië omwille van hun afgoderij, omwille van hun zonde. Het was een bestraffing voor hun zonde. En het zal nog erger worden. Jeruzalem zelf zal vallen en de tempel zal vernietigd zijn. Dat lezen we in hoofdstuk 4 en 5 van Ezechiël. Nu, we kunnen leren uit het boek Jeremia, die ook in die tijd bezig was, dat de Joden de boodschap van de profeten Jeremia en Ezechiël niet geloofden. Ze dachten, nee, wij gaan snel terug naar huis mogen gaan. Deze ballingschap zal van korte duur zijn. Maar in het jaar 586 voor Christus is het ergste gebeurd. Na een belegering van 2 jaar waren de muren uiteindelijk doorgedrongen en Jeruzalem was vernietigd. Nog erger, de tempel van God was verwoest. Dit was een ware crisis voor Gods volk. Misschien was het zelfs een van de diepste punten in de geschiedenis van Israël. Dit was niet alleen een humanitaire crisis met armoede, vluchtelingen, kinderen en vrouwen die sterven, maar het was ook een gigantische geestelijke crisis voor hen. Hoe kunnen wij begrijpen hoe de Joden zich voelden toen? Wel, ik zal een vergelijking maken. Onlangs hebben Holly en ik de film Courageous bekeken, een christelijk film. En het is een verhaal van 4 politieagenten in Amerika die ontdekken wat het betekent om een goede vader te zijn. En op een gegeven moment tijdens de film sterft de dochter van een van de vaders in een auto-ongeluk. En zij was maar 9 jaar oud. En je ziet de worsteling, de strijd dat die man doormaakt. Elke geestelijke strijd. Waarom heeft God dit toegelaten? Is God wel goed? Bestaat Hij wel als zo'n dingen gebeuren? En ik denk dat dat waren ook sommige vragen dat de Joden hadden nadat ze hoorden het nieuws van Jeruzalem en de tempel die vernietigd waren. Bestaat God? Waarom heeft Hij dit toegelaten? En dan lezen we dat in Ezechiël, dat boodschap dat Hij brengt, verandert. Dus in plaats van een boodschap van oordeel en bestraffing, wordt het een boodschap van hernieuwing en herstel voor Israël. Dat is vanaf hoofdstuk 33. En het is in deze context van vernieuwing, na de verschrikkelijke gebeurtenissen van Jeruzalem en de tempel, het is in deze context dat wij moeten onze passage van morgen begrijpen. Het visioen van de droge beenderen. Dus wat is de betekenis van dit visioen? Wel, laat ons vers 1 en 2 weer opnieuw lezen. De hand des Heren kwam op mij en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid en zie, zij waren zeer dor. Dit beeld beschrijft hoe de Joden zich voelden na Jeruzalem. Naar het nieuws dat Jeruzalem vernietigd was en de tempel in puin lag. Ze voelden zich dood, als een hoop vol droge beenderen, zonder leven en zonder hoop. Voor hen was dit het einde van Gods volk, het einde van de echte ware aanbidding van God. Ze hadden geen hoop niet meer. Dus de droge beenderen symboliseren de dood. Maar ik denk dat symboliseert meer dan dit. Voor Joden waren beenderen een onreinheid. Ze waren onrein. Dus misschien hadden ze uiteindelijk beseft dat ze waren verkeerd. Ze hadden zonde, gezondigd. En ze voelden zich geestelijk onrein. Voelen wij ook niet soms zo? Zonder hoop, onrein, vuil van binnenin. als een hoop vol droge beenderen. Wanneer wij geen futs meer hebben, we zijn continu moe. Het is moeilijk om de zin te vinden in ons dagelijks leven. Ik denk dat we zeker soms kunnen doodvoelen zonder hoop. En ook misschien onrein, omwille van dingen die we gedaan hebben in ons leven. Depressie is een groot probleem in een westerse samenleving. Ik heb enkele cijfers gevonden op het internet. 1 op 7 Belgen wordt gedurende zijn leven zwaar depressief. 1 op 7. Belgen slikken de meest antidepressiva pillen van heel de Europese bevolking. Van al Europese landen slikken wij Belgen het meest antidepressiva. Er zijn nooit zoveel mensen thuis met depressie geweest zoals nu. En ik denk dat veel van hen zouden hun toestand, hun gevoelens beschrijven zoals het beeld hier, als droge beenderen. Er is een uitdrukking: hoop doet leven. Maar waar is de hoop in ons maatschappij? Het lijkt wel verdwenen te zijn. Even te loops wil ik iets praktisch zeggen. Tijdens mijn theologische opleiding moesten we leren over iets dat heet persoonlijke theologische overdenking. En de bedoeling daarvan is dat je de gebeurtenissen in jouw leven analyseert en verwerkt, maar op een geestelijke manier, op een theologische manier. En je probeert de zin van wat er is gebeurd, de betekenis daarvan, te ontdekken door hoe het past in het kader van Gods bedoeling voor jouw leven en voor de wereld. En de eerste stap in deze persoonlijke theologische overdenking is dat je een beeld vormt. Dat je probeert te beschrijven hoe dat je voelt in een beeld, in een vorm van een beeld. Bijvoorbeeld, een tijdje geleden worstelde ik met angst voor vliegen. Het kwam heel plots. Ik had veel gevlogen en plots was ik in een vliegtuig en ik had angst voor te vliegen. En dat ging zo voor enkele jaren. En het werd erger en erger. Ik moest in die tijd veel vliegen tussen Spanje en België. En het was echt een strijd, een worsteling. En ik deed deze persoonlijke theologische overdenking in die tijd. En het beeld dat in mijn gedachten kwam, was het beeld van Mozes die zijn armen moest omhoog houden. Het was tijd in Exodus 17, 8 tot 13, lezen we over een strijd tussen Israël en Amalek. En Mozes moet zijn handen omhoog houden, zodat de Israëlieten zouden de overwinning halen. En ik voelde mij zo, gelijk dat ik moest continu mijn handen omhoog houden. Omdat er was een strijd tussen geloof en ongeloof. Ik wist dat ik moest vertrouwen op God, dat ik moest mijn leven in zijn handen geven. Ik wist zijn beloftes enzovoort, maar het was toch nog een strijd binnenin mij. Tussen de keuze van geloof ik zijn woord of geef ik toe aan deze angsten. En het was door dit beeld dat ik begon erover te denken en analyseren. Wat gebeurt er hier? Hoe kan ik dit plaatsen in Gods, in het kader van Gods bedoeling voor mijn leven? En het is zo dat ik ontdekte dat het is werkelijk een strijd tussen geloof en ongeloof, tussen het oude natuur, het oude mens in mij en de geest, de Godsgeest die ook in mij woont. En uiteindelijk heb ik het zo kunnen overwinnen. Dus soms is het goed om zoiets te doen, om een beeld, om onze gevoelens, onze omstandigheden te beschrijven als een beeld, om het beter te verstaan. We zullen niet, zeker niet altijd begrijpen waarom slechte dingen gebeuren en waarom dat God slechte dingen toelaat. Maar we kunnen ze dan toch ergens plaatsen en zo een stukje verwerken. Goed, om verder te gaan over het visioen van de droge beenderen. Het visioen eindigt niet met een dal vol beenderen. Er is meer. En we lezen in 3 tot 10. Vers 3 tot 10. En hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Heer, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: Profiteer over deze beenderen en zeg tot hen: Gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heer tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en hij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profiteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profiteerde ontstond er een geruis, en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkaar behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij: Profiteer tot de geest, profiteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heer. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profiteerde ik, zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hem en zij herleefden en hingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Dus de droge beenderen worden weer tot leven gebracht door de profetie dat Ezechiël uitspreekt. En eigenlijk, zoals u misschien gemerkt hebt, zijn er hier twee woorden van profetie. Er zijn twee verschillende fasen. In vers 7 tot 8 profiteert Ezechiël over de beenderen. En ze komen samen en vormen een menselijk lichaam met spieren, vlees en huid. Maar de geest was nog niet in hen. Ze waren nog niet levend. Dan in vers 10 profiteert Ezechiël opnieuw. En de geest wordt in hen geblazen. En pas dan komen ze tot leven. Wat is de bedoeling van dit? Waarom de twee duidelijke fasen in deze reanimatie? Aan wat doet dit jou doen denken? In Genesis 2 vers 7 lezen we over de schepping van de mens. En daar wordt er ook twee duidelijke fasen voorgesteld. Dus wat is de betekenis hiervan? Wel, het toont aan wat God hier doet in dit visioen. Het is een volledig nieuwe schepping dat hij creëert. Het is zoals de eerste keer toen dat hij Adam geschapen heeft. Het is niet gewoon een opkikkering. Het is niet dat God gewoon de Joden wat aanmoedigt, zoals een coach zijn voetbalteam aanmoedigt tijdens halftime. Nee, het is een werkelijk nieuw leven dat wordt gegeven aan de Joden in ballingschap. We hebben het hier over een opstanding uit de dood. De Joden dachten dat ze zo goed als dood waren. En misschien was dat wel een stuk waar op geestelijk niveau. Maar God belooft hen nieuw leven te geven in deze passage. In vers 11 tot 14 dan vertelt God aan Ezechiël de betekenis van het visioen. En ik zal het even lezen. Voort zeide hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het geheel huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profiteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heer. Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En hij zal weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, en ik zal u doen wonen in uw land. En hij zal weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Dus God vertelt aan Ezechiël de betekenis van het visioen. En we komen te weten dat waarom dat de Joden zich voelden als droge beenderen. In vers 11 lezen we het. Hun hoop is verloren. Ze hebben geen hoop niet meer. Vorige keer sprak ik over visie. En mijn preek was gebaseerd op Spreuken 29 vers 18, waar het staat: indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk. En ik denk dat we hetzelfde kunnen zeggen over hoop. Wanneer hoop ontbreekt, verwildert het volk. Kijk maar naar onze maatschappij. De reden waarom dat er zoveel depressie en zelfmoordpogingen in België zijn, is omdat men het hoop heeft verloren. Maar er is goed nieuws. God geeft hoop aan de mensen. En we lezen dat God zal de graven openen en hen terugbrengen naar het land van Israël. Maar dit is niet het enige. God zal meer dan dit doen. Ze zullen Gods geest ontvangen. Dat lezen we in vers 13 en 14. En misschien wordt dit zelfs beschreven in het visioen. En komt het overeen met de geest die geblazen wordt in de lichaam. Dit is een belangrijk thema. Dat het volk van God zal het geest, de geest ontvangen van God. Het is een thema dat gehaald wordt ook in andere stukken van Ezechiël. In Ezechiël 36 vers 26 en 28. En ik zal het even voorlezen. 36, 26 tot 28. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Hij zal wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Hij zal mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dus de visioen in hoofdstuk 37 maakt deel uit van een grotere boodschap van vernieuwing en herstel voor Israël. Na de trauma van de vernietiging van Jeruzalem en de tempel, zal God iets totaals nieuws doen in Israël. Er komt een beter verbond dat op hun harten geschreven is. Dat lezen we in Jeremia 31 vers 33. En dat ook voor eeuwig zal duren. Ezechiël 37, 26. Een betere tempel die voor altijd zal blijven. Een betere koning, een nakomeling van David. Een betere relatie met God, waar iedereen Gods geest kan ontvangen. In Joël 2 vers 28 lezen we dat. Klinkt dit bekend voor jullie? Wij weten dat deze profetieën worden vervuld in Jezus Christus. Het feit dat wij als heidenen mogen vandaag Gods zegeningen ervaren, gaat terug naar deze beloften die gegeven waren aan de Joden in ballingschap. Wij mogen dit niet onderschatten. Het is door de verschrikkelijke gebeurtenissen wanneer Jeruzalem en de tempel vernietigd waren, dat het door deze omstandigheden is er een nieuwe, betere verbond gekomen, waar wij heidenen ook mogen deel van uitmaken. Ik ben begonnen met te zeggen dat een beeld is iets krachtig. En nu zien we hoe dit beeld, deze visioen functioneert als een zeer krachtig beeld van het nieuwe verbond in Christus. Het is niets minder dan een reanimatie, een opstanding uit de dood. Het is geen wonder dan dat Paulus beschrijft de wedergeboren mens als een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping. Maar ik wil jullie een moeilijke vraag stellen vanmorgen. Als dit beeld ons beschrijft als christen, Waarom leven zoveel christenen nog alsof ze geen hoop hebben? Leert deze passage ons niet dat wij mogen altijd hoop hebben als christen, omdat God ons herstelt en vernieuwt? Ja, het is niet altijd gemakkelijk in het leven en wij leven nog steeds in een gebroken en zondige wereld. Maar zijn wij persoonlijk niet getuigen van Gods herstelling en genezing in ons dagelijks leven? Zien we niet hoe God werkt in ons leven? Binnenkort, op 21 juli, zal er een getuigenisdienst zijn. En ik ben zeker dat we zullen horen hoe God bezig is in onze gemeente. Hoe God bezig is met mensen te herstellen en nieuw leven te geven. Ik wil eindigen met 4 voorbeelden van hoe God ons dagelijks herstelt. Ten eerste, God geeft ons de Heilige Geest. Dit werd al beloofd in Ezekiel en andere passages in het Oude Testament. En wij mogen daarvan genieten. Als christenen zijn wij nooit alleen. We hebben altijd de Heilige Geest. En soms vergeten wij, denk ik, dat de Heilige Geest een persoon is. De Heilige Geest is geen soort onpersoonlijke kracht die zweeft. Jezus beschrijft de Heilige Geest als een trooster. En het is door de Heilige Geest dat God zelf aanwezig is in onze omstandigheden. Te midden van onze moeilijkheden is God aanwezig door zijn Heilige Geest. Ten tweede, God spreekt tot ons. Jezus zei ook van de Heilige Geest dat hij zou ons doen herinneren en ons onderwijzen in alles wat Jezus heeft verteld. God leidt ons door tot ons te spreken. Als er iets is gebeurd dat je niet begrijpt en je worstelt ermee, spreek er met God over. De Heilige Geest zal je onderwijzen en inzicht geven in de betekenis van zijn woord. God spreekt tot ons. De derde manier waarop God ons herstelt is vergeving. Wij maken dagelijks fouten, keer op keer opnieuw. Misschien is er een bepaalde zonde in jouw leven dat je maar niet los kan van geraken. En je verliest hoop dat je ooit vrij zal zijn van die zonde. Ik denk aan allerlei verslavingen. Maar God vergeeft ons telkens keer opnieuw. En het is een totaalvergeving. Het is niet zomaar 70% of ja, als ik u vergeef, dan wil ik dat je dit doet. Nee, God vergeeft totaal. 100%. Iedere keer opnieuw mogen we helemaal opnieuw beginnen met hem. En in zijn kracht de verslaving breken. En laatste, God strijdt voor ons. De Bijbel, in bijzonder de psalmen, beschrijven God als iemand die strijdt tegen zijn vijanden. Dus wij mogen weten dat God strijdt ook voor ons, tegen onze geestelijke vijand, de duivel. God is voor ons, dus wie kan tegen ons staan? Er zijn zeker nog andere voorbeelden van hoe God ons herstelt in ons dagelijks christelijk leven. Maar het punt is dat als christen hebben wij geen reden voor te leven zonder hoop. Omdat God belooft ons niets minder dan nieuw leven in Christus. Een opstanding uit de dood. Ezekiel kwam uit een priesterlijke familie. En hij was 28 toen hij werd gebracht naar Babylonië. Dat betekent dat hij geen kans had om te dienen als priester in de tempel. Want hun bediening begon toen dat ze 30 jaar oud waren. Dus zijn dromen, zijn hopen waren verloren toen dat hij hoorde het nieuws dat de tempel vernietigd was. maar hij kreeg iets veel beters. De belofte van de herrijzenis van Israël. En ik denk, als Ezechiël weer leefde vandaag en hij zag hoe, en hij ziet hoe God deze belofte heeft vervuld wereldwijd, dan denk ik dat hij zal vol bewondering staan voor God. En hij zal God eer en lof geven voor wat dat hij heeft gedaan door de geschiedenis. Laten wij daarom hetzelfde doen voor wat God heeft voor ons gedaan. Laten we bidden. Heere God en Vader, wij prijzen u voor het nieuwe verbond, dat wij nu ook mogen genieten van een relatie met u. Wij prijzen u, Vader, omdat u bent niet ver verwijderd, maar wij mogen dicht bij u komen. U hebt uw Heilige Geest aan ons gegeven, uitgestort. En wij mogen de Heilige Geest ontvangen in ons hart. Heer, wij danken u voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Dat wij mogen dagelijks u ervaren, dagelijks van u horen. U spreekt tot ons door uw woord. U geeft ons inzicht, u helpt ons, u vernieuwt ons en herstelt ons. Heer, wij willen leven als mensen met hoop. Wij willen de wereld tonen dat het is niet allemaal, alles is niet verloren. Want wij hebben een hoop. Wij hopen voor nieuw leven. Omdat u bent gekomen in uw Zoon, Jezus Christus. Heer, wij danken u hiervoor. Wij prijzen uw Heilige Naam. In Jezus' naam. Amen.
Dank u wel, David. We hebben verschillende keren het woordje hoop horen uitspreken. Als er één hoop is die we mogen aannemen als een volwaardige zekerheid, dan is het wel deze. En dat is dat er ooit een dag zal komen dat de hemel zal openbreken. Ja, Jezus zal terugkomen op een wolk. Dat we samen hand in hand het hemels paradijs kunnen betreden. Ik wil nog even lezen uit Openbaringen. Openbaring 21, van 1 tot 4. En ik zag een nieuwe hemel en nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, de nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog klaag, nog moeite zal er meer zijn. Laten we recht staan voor het laatste lied. Ooit komt er een dag.
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Komt er een dag dat u terugkomt op een wolk en dat u kijkt met ogen stralend als de zon. zijn. Dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen wist. Die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet is. Als we komen in die stad, dat de Vader onze tranen weet. Dan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag. Ik verlang zo naar de dag dat ik niet kniel aan uw voeten en u mag herkennen aan uw stem. Als we samen hand in hand het hemels paradijs zijn waar u bent. Die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Als een kostbaar geschenk, tot aan die dag. Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Mogen hij ons in datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de Heer toekomt tot in alle eeuwigheid. De genade des Heeren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen. God zegen zijn met u. Ja, prettige zondag.
Zo vriendigheid, vrienden, weet je wat te spelen is echt niet goed. Er wordt gebed. Dat is veel van haar. Bij
de vorm van haar. Ja, oké. Okay.